Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar ik voor zal gaan dominee Admiraal uit Nieuw-Petra. Volgende week ook voor te gaan dominee Lotterhof. Onze organist is de heer Jaap Wijma. Ons aanvangslied is psalm 42 vers 1 en 2. Namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we samen stil worden voor de Heer onze God. En ook vanavond belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat dat wat zijn hand begon. Amen. In zijn naam mag ik u en jou groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, de gemeenschap, de Heilige Geest. Amen. De aanvangstekst deze avond komt uit Psalm 102, en daarvan de versen 13 en 14, waar we lezen: maar u, Heere, u blijft voor eeuwig. De gedachten is aan u van generatie op generatie. U zult opstaan. U zult zich ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. We luisteren vanavond naar een gedeelte uit het evangelie, naar de beschrijving van Johannes. Het gaat over dat lam van God dat op deze aarde is gekomen. Jezus, hij begint zijn werk. En hoe wordt dat werk ontvangen? En ja, hoe is onze reactie op dat wat hij doet? We gaan samen zingen over Gods grote daden. En we doen dat met Psalm 98. Daarvan de versen 1 en 3. Zingt een nieuw lied voor God de Heere. Want hij bracht wonderen tot stand. En ook vers 3, laat heel de aarde een loflied wezen. De psalmen gaan van mond tot mond, de naam des Heeren wordt geprezen. Lofzangen gaan de wereld rond. Psalm 98, vers 1 en 3. Vanavond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Omdat vanavond met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we als antwoord uit op toonhoogte lied 257. Jezus, ga ons voor. Daarvan alle vier versen staan ook afgedrukt op uw liturgieblad. Jezus, ga ons voor nadat we samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
laten we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader, zo mogen we ook deze avond hier als gemeente bij elkaar zijn. U dankend, u lovend en prijzend op wie u bent en wat u voor ons heeft gedaan, wat u ook voor ons doet. Heren, u bent God, de Heilige, de Almachtige, ver boven ons verheven. En toch, Heere Jezus, kwam u heel dichtbij. Zo dichtbij dat, zoals we het net zongen, wij u biddend mogen volgen. Op heel onze levensweg. En Heere, dat is geen vanzelfsprekendheid. We gaan zo vaak eigen gekozen wegen. En ja, daarmee dwalen we zo vaak bij u vandaan. Maar toch, Heere, zijn we vanavond hier. U ons hier bij elkaar gebracht. We hebben geluisterd naar uw roepstem om op te gaan naar uw huis. Om hier ook vanavond uw woord, uw stem te horen. En we willen u vragen, Heere. Wilt u dan ook in ons midden zijn met uw Heilige Geest? Wilt u geven dat we samen een goede en gezegende dienst mogen hebben? Ja, omdat u er zelf volop op betrokken bent, omdat u zelf aanwezig bent. Omdat wij in dat wat wordt gezongen, gebeden, gesproken, uw stem verstaan. Geef dan alles wat we nodig hebben. Dat is als ambtsdrager, als organist, als koster. Dat zult met mij zijn in het voorgaan, in het spreken van uw woord. Geef dat het goed mag zijn. Zo mogen we u bidden ook voor de mensen die deze dienst later terug zullen luisteren. Geeft u dat ook zij zich verbonden mogen weten met de gemeente. Dat ze zich bovenal verbonden mogen weten met u. Zo bidden we ook voor al die andere broeders en zusters die vandaag, misschien ook wel vanavond, op zijn gegaan. De samenkomst van de gemeente. Om daar uw naam groot te maken. Heren, geef dat alles mag zijn tot eer van u. Tot opbouw van uw koninkrijk. U kent ons, Heer. U weet wat er ook in onze harten leeft. Wat we vanavond nodig hebben. Wilt u het zelf schenken. Dat u ons omringen met uw engelenwacht. De kozen van ons weren. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen de Bijbel opendoen. We doen dat vanavond in het Nieuwe Testament. Dit is een gedeelte uit dat eerste hoofdstuk van Johannes. Johannes 1. En dan lezen we vanaf vers 35... Johannes 1, vanaf vers 35. Het gedeelte hiervoor is de Heer Jezus gedoopt door Johannes de Doper. En een dag later staat Johannes daar opnieuw. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei. En gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden ze tegen hem, dat is in onze taal meester, waar verblijft u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang. En ze bleven die dag bij hem. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Meteen zocht hij zijn broer Simon op en hij zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten. Dat is Petrus, rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem, volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij zocht Nathanael op en zei tegen hem: we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus vroeg: geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Werkelijk, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Tot zover onze schriftlezing. Ja, we zien hier in dit gedeelte een aantal ontmoetingen van Jezus met hele verschillende mensen. En ook mensen die op dat spoor van Jezus worden gezet. Hoe komen ze daar nu? En ja, wat het betekent is dat Jezus het lam van God is en de mensenzoon. Daar gaan we de preek van horen. Van als voorbereiding de zinnen Psalm 46 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Als voorbereiding op de verkondiging zingen we Psalm 46, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
En straks als antwoord op de verkondiging, machtig God, sterke rots. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Kent u, ken jij de schrijver Neil Gaiman? Nou, ik eigenlijk niet tot voor kort. En zo'n 2 weken geleden was hij in het nieuws. En de aanleiding was niet zo mooi. En na verschillende klachten werd een musical gebaseerd op een van zijn boeken gecanceld. Gaiman, zo las ik, is rijk, beroemd, een man met een hele vlotte, leuke uitstraling. Maar wat blijkt, komen steeds meer klachten naar voren van jonge vrouwen. Vrouwen die, zo blijkt nu, hij op een verschrikkelijke manier heeft misbruikt. Ze wilden het zelf, is hun verweer. Opnieuw een typisch voorbeeld, hè, van hoe het er in deze tijd naartoe gaat. Wat zijn er niet een machtige, vooral mannen te noemen, die misbruik hebben gemaakt van hun positie. Die lijst is heel makkelijk aan te vullen. Afgelopen week een documentaire in de aandacht van de Amerikaanse rapper, producer P. Diddy. Nu ook allerlei vormen van machtsmisbruik. En zelfs in de kerk kan er sprake zijn van zulke situaties. Het kan je ook gebeuren dat oude helden ineens van een voetstuk afvallen, of in ieder geval een flinke deuk oplopen. Dus ik denk aan een persoonlijke held van mezelf, hè, Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Ja, wat is er nou op die man aan te merken, zou je zeggen? Onomstreden, een held, zeker in christelijk Nederland. Maar ja, als je nauwkeurig in zijn leven gaat graven, dan kom je ook daar van alles tegen wat niet goed is. Een kind dat hij verwekte bij een andere vrouw terwijl hij getrouwd was. Een echtscheiding. En ja, zijn ex-vrouw Anna van Saxen werd vervolgens opgesloten. En kwam op een gruwelijke manier aan haar einde, puur door verwaarlozing. Mensen vallen altijd tegen. Als je maar diep genoeg graaft, kom je altijd wel achter dingen die niet kloppen, die niet goed, ja zelfs compleet fout zijn. En daarmee vallen die mensen zomaar van hun voetstuk. Weegt dat wat ze zo interessant of bijzonder maakte ineens niet meer op tegen hun slechte daden, tegen hun tekortschieten. Of komt alles wat ze gedaan hebben ineens in een heel ander licht te staan. Maar bij Jezus is dat helemaal anders. Hoe diep je ook graaft in hem, vind je geen duisternis. Aan de andere kant, ja, Jezus is misschien ook niet zo opvallend. Hij moet zelfs aangewezen worden door Johannes de Doper. Dan pas zien de mensen hem. En Johannes, hij laat dat wijzen ook niet na. Als Jezus voorbij loopt, dan wijst hij hem aan en roept het uit. Zie het Lam van God. Ja, dat roepen van Johannes, het zal bij sommige mensen best wel eens wat plaatsvervangende schaamte op hebben geroepen. Tenminste, nou, ik kan me dat best voorstellen. Ik weet niet hoe dat bij u, bij jou is, maar als je op het station loopt en je ziet daar iemand staan, hè, die roept, Jezus leeft! Nou, dan krijg ik altijd nog wat dubbele gevoelens. Is dat nou niet wat overdreven, om dat op zo'n publieke plek te roepen? Andere kant, daar zou ik zelf ook niet meer moeten getuigen. In ieder geval heeft dat roepen van Johannes hier wel effect. Om Johannes heen heeft zich namelijk ook een groep van leerlingen verzameld. En Johannes heeft discipelen die van hem willen leren over wie God is. En dat leren, dat gaat een stuk verder dan een paar uurtjes les per dag, of 1 keer in de week een avondje catechisatie of bijbelkring. Nee, als je discipel werd van een rabbi, van zo'n leermeester, dan deelde je je hele leven met hem. Ging je als het ware een tijdje intern. Net of je vandaag een stage in het buitenland loopt. Je bent dan dag en nacht in die andere omgeving. Nou, zo volgden de discipelen hun meester. En nu, hier worden twee van Johannes' eigen leerlingen door hem op Jezus gewezen. Terwijl Jezus daar heel gewoon langs loopt. En dat maakt deze twee leerlingen nieuwsgierig. Hè? Dat onbekende, het intrigeert. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Is Jezus voor ons misschien ook nog vrij onbekend? Dan loop je hem tot nu toe voorbij, omdat er zoveel andere interessante figuren in deze wereld te vinden zijn. Of denk jij misschien dat Jezus te goed voor je is? Of is Jezus misschien wel overbekend? Denken we van alles over en van hem te weten? En moeten we misschien wel bekennen dat we eigenlijk een beetje op hem uitgekeken zijn? Maar voor deze leerlingen is dat anders. Voor hen is Jezus nieuw. Ze kennen hem niet. En ze gaan achter Jezus aan. En Jezus heeft dat natuurlijk door, en dat er twee mannen zijn die hem achtervolgen. En heel logisch wil hij weten, waarom doen ze dat nou? Dus spreekt hij hen aan. Wat zoeken jullie nu eigenlijk? Wat is dan de reactie van die discipelen? Ik vond het eigenlijk wel een bijzondere vraag. Waar woont u? Waar verblijft u? Waarom nou die vraag, hè? Ik zou ook kunnen vragen, bent u nou echt het lam van God? Of klopt het dat u door God gezonden bent? Nou, zo'n soort ingewikkelde vragen stellen ze niet, nog niet. Nou, zou het er hiermee te maken hebben dat ze eerst maar eens wat nader kennis willen maken. Deze mannen willen ontdekken wat die woorden van Johannes de Doper over Jezus nu eigenlijk betekenen. En of dit nu echt een rabbi is waar ze zich met hun hele leven naartoe willen vertrouwen. En zo vragen ze het: meester, waar verblijft u nou? En wat doet Jezus? Hij laat het hen zien. En neemt hen mee naar zijn huis om daar verder te spreken over wie hij is. Jezus is heel benaderbaar. Gastvrij. Een hele gewone man als je hem zo ziet. En heel gewoon woont hij onder ons mensen. Ja, als je dan eenmaal met hem in gesprek raakt, dan gebeurt er toch iets. Dat zie je in die reacties op die ontmoetingen met Jezus. Andreas en die andere leerling, ze blijven een hele dag. En het gesprek gaat zelfs door tot diep in de nacht. En dan moeten ze met hun ontdekking erop uit. Want ze kunnen het niet voor zichzelf houden. En Andreas vertelt het aan zijn broer Simon, wat hij heeft meegemaakt. En nee, dat is niet zomaar wat. Andreas heeft hoogst persoonlijk ontdekt dat de Messias is gekomen. De gezalfde van God, het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Het werd hem aangewezen door Johannes. En nu heeft Andreas hem zelf gevonden. Nu die vraag hebt, heb jij Jezus al gevonden? En wat gebeurde er in jouw leven toen hij langskwam? Als Jezus later Filippus ontmoet, dat is bijzonder, dan gebeurt er iets vergelijkbaars. Ook Filippus wordt zo geraakt door dat contact met Jezus, dat hij dat niet voor zichzelf kan houden. Ook hij moet iemand anders opzoeken, om ook hem kennis te laten maken met de Messias. Zo vol is hij van Jezus. En waar Jezus is, en waar serieus over hem gesproken wordt, er gebeurt wat. Positief of negatief. Je kunt niet neutraal blijven tegenover Jezus. Je bent voor of tegen hem. Laten we nog eens wat beter kijken naar die verschillende ontmoetingen. Allereerst tussen Andreas en Petrus. Andreas heeft in die ene dag ontdekt dat hij niet met zomaar iemand te maken heeft, maar dat hij nu iemand heeft ontmoet die Johannes de Doper nog overtreft. Nee, dat maakt Andreas geen overloper, hè? Die zomaar de ene meester voor de andere net iets succesvolle leermeester inwisselt. Nee, Andreas, hij is zo vol van Jezus dat hij hem de Messias noemt. Bekende term, hè? Dat betekent gezalfde. De Bijbel werden mensen die bijzondere taak hadden als profeet of koning met olie gezalfd. En nu verwachtte men die grote Messias, de gezalfde van God. En Andreas' conclusie is dat hij die nu ontmoet heeft. En dat zegt Andreas dus tegen Simon. Maar vervolgens staat er nog iets. Wat zegt hij dan? Vers 42. En hij nam hem mee naar Jezus. Misschien nog iets sterker vertaald. Hij leidde hem tot Jezus. Andreas vindt het zo belangrijk dat zijn broer ook in contact komt met Jezus. Dat hij niet bij woorden houdt, maar dat hem eigenlijk meesleept. Kom op Simon, dit moet je echt zien. Dit moet je meemaken. Kom mee naar Jezus. Ja, wat zou Simon, wat zou Petrus op dat moment gedacht hebben? Interessant, laat ik eens gaan kijken waar Andreas dan zo vol van is. Of misschien ook wel een man, niet zo overdreven. Wat zouden wij gedaan hebben als wij erbij waren geweest? Nou, Andreas, tandje minder kan ook wel. Of zijn wij net zo enthousiast over Jezus? Heb jij wel eens iemand meegenomen naar Jezus? Nee, natuurlijk niet letterlijk, maar door over hem te praten. Door mensen op hem te wijzen, door uw manier van leven. En wie heeft u eigenlijk naar Jezus toegeleid? Misschien waren het je ouders. Maar ben je dan ook iemand die je kinderen naar Jezus toe wil leiden? Door wat je zegt, door wat je doet. Misschien was het een vriend? Ben jij dan ook zo'n vriend voor je eigen vrienden? Iemand die zo enthousiast is over Jezus dat het in je hele leven doorstraalt. Iemand die betrouwbaar is. Iemand die ook heeft ontdekt dat hij geliefd is door God zelf. En hij leidde hem tot Jezus. En Simon er gaat, hij laat zich leiden. En nu zegt u misschien wel, nou dat was bij ons thuis nou precies het probleem. Ik heb gepraat als brugman. Maar ze lieten zich niet leiden. Ik heb gedreigd, gesmeekt, maar op een gegeven moment hield het op. Waren de verhoudingen anders in het gezin? Had het eigenlijk alleen nog maar het omgekeerde effect? Werd de weerstand alleen maar groter als ik over Jezus begon? Die volgende ontmoeting zien we daar iets van terug. Die weerstand. Hè? De plek is anders. Jezus trekt naar Galilea. De mensen zijn ook anders. Het gaat hier om Filippus en Nathanael. Filippus wordt heel direct door Jezus benaderd. Haast als zo'n man die op het station staat te roepen. Volg mij. En de uitwerking is bijzonder. Hè? Dat enthousiasme van Filippus is hetzelfde als dat van Andreas. Zeker, hij weet nog lang niet alles van Jezus. Voor Filippus is hij een man uit Nazareth, de zoon van Jozef. Maar toch, het is wel de man waar Mozes over heeft geschreven. De redder die door de profeten was voorzegd. In en door hem gaat God ingrijpen. En dan komt Filippus met al zijn enthousiasme bij Nathanael. Maar Nathanael is helemaal niet enthousiast. Die laat zich helemaal niet zo makkelijk naar Jezus toe leiden. Nathanael hoort twee dingen. Jezus en Nazareth. Nou, in die tijd waren er wel meer mensen die Jezus heetten. En dan Nazareth. Kan daar nou iets goeds vandaan komen? Maar in die toon al. Nou, ik heb nog wel eens als ik zeg dat ik in Nieuwe Pekela woon. Dat je dan zo'n veel betekenende reactie krijgt. Oh, Pekel. En er zit dan iets in, en misschien helemaal niet zo bedoeld, maar toch klinkt een beetje vervelend. Ik moet eerlijk zeggen, toen we nog in Rauwveen, vlakbij Staphorst woonden, zei ik ook vaak van ja, Rauwveen tussen Zwolle en Meppel. Want als je zei in de buurt van Staphorst, dan zeiden mensen ook, oh, Staphorst. Het lijkt een stempel. Zo van, het zal daar wel niet zoveel wijzen. Nou, zo denkt Nathanael ook, de Messias en Nazareth, dat gaat toch niet samen, dat past gewoon niet. De Messias dan denk je aan Jeruzalem. Desnoods in Bethlehem, maar toch niet aan Nazareth. En hoe reageert Filippus nou op die minachtende opmerking van Nathanael? Gaat hij de discussie aan? Probeert hij uit alle macht Nathanael te overtuigen? Hè, met bijbelgedeelten waaruit zou blijken dat de Messias toch wel uit Nazareth zou kunnen komen? Of wil hij met de wet en de profeten in de hand Nathanael laten zien dat Jezus de Messias wel moet zijn? Helemaal niets van dat alles. Filippus zegt maar een paar woorden. Kom en zie. Of ga zelf maar kijken. Wat doet Filippus hier eigenlijk? Hij vertelt Nathanael wat hij weet over Jezus. En eigenlijk is dat dus nog helemaal niet zoveel. Voor Filippus is Jezus nog steeds die zoon van Jozef uit Nazareth. En zeker, hij maakt wel een koppeling met het Oude Testament, maar hoe het allemaal precies zit. Maar weet u wat zo mooi is? Filippus hoeft Nathanael ook helemaal niet te overtuigen. Hij kan dat niet eens. Filippus hoeft Nathanael alleen maar te wijzen op Jezus. En Jezus weet wel raad met die bezwaren van Nathanael. Bevelen wij Jezus ook zo aan bij onze vrienden? Daar hoeven we zelf over na te denken. Filippus had ook iets anders kunnen doen. Dan kunnen we denken van ik ben nu bij Jezus. Nou, dan moet ik zorgen dat ik dicht bij hem blijf. En Nathanael, ach, die redt zich wel. Die zit daar wel wat onder die vijgenboom te denken, te piekeren. Die vindt op zijn eigen tijd Jezus misschien wel. Maar dat doet Filippus dus niet. Hij zoekt zijn vriend op, hij spreekt hem aan, hij vertelt hem over Jezus. En hij verwijst hem als het ware door. En dat is genoeg. Jezus weet precies wat Nathanael nodig heeft. Hij spreekt hem op precies de juiste manier aan. En Jezus kan ook wel tegen onze vragen. Zelfs tegen ons commentaar. Hij is daar niet bang voor. Maar dan moet je ook luisteren naar zijn antwoord. En Jezus hoeft tegenover Nathanael maar iets van zijn goddelijke kennis door te laten schemeren. En Nathanael is overtuigd. En hij beleidt dat deze rabbi, deze leermeester, de zoon van God is, de koning van Israël. Nou, voor iedereen die dat ontdekt, gaat de hemel open. Andreas en Simon, Filippus en Nathanael, alle vier ontmoeten ze Jezus. De een ontdekt hem terwijl hij volop bezig is met de dingen van God. De ander die moet aan de hand worden meegenomen. En die derde wordt zomaar met Jezus geconfronteerd als deze hem zomaar aanspreekt. En die vierde, ach, die moet eerst zijn innerlijke weerstand overwinnen. Maar stuk voor stuk ziet Jezus ze. Gaat hij het gesprek met ze aan? Nou, misschien nog beter gezegd de confrontatie. En zo gaat Jezus vanavond ook confrontatie met u, met jou aan. Spreekt hij je aan, gewoon zoals je hier zit op je stoel. En zegt hij tegen je dat hij ook jouw meester wil zijn, dat hij je redder wil zijn. Zegt hij tegen u dat u grote dingen zult zien als u hem zult volgen. Dat je ogen dan worden geopend voor zijn koninkrijk. Misschien is dat best confronterend. En merkt u bij uzelf ook wel iets van die innerlijke weerstand. Waarom bemoeit Jezus zich eigenlijk met mij? Ik zit helemaal niet zo op hem te wachten. En toch spreekt hij u aan. Want hij wil redden van uw zonde. Van een eeuwig leven zonder hem. En opnieuw, weet je wat zo mooi is? Voor hem hoef je niets achter te houden. Jezus is heel benaderbaar. Vouw je handen, sluit je ogen. Dat hoef je nog niet eens te doen. En je kunt hem zo aanspreken. Hij hoort je stem, zelfs als je niet eens wat hardop zegt. Hij doorgrondt je. Hij weet waar je zit met je gedachten. Wat je bezighoudt, waar je moeite mee hebt. Als hij in je leven komt, dan gebeurt er wat. Dan komen sceptici tot geloof. Dan breken mensen met een oude leven. En dan komt hun leven helemaal in het teken van het volgen van Jezus te staan. Jezus, bij wie je voor eeuwig veilig bent. Jezus, die de Christus is, de Messias, de gezalfde van God.
Ja, wat is dat mooi.
Maar ja, wat nou als die confrontatie met Jezus er al is geweest in uw en jouw leven? U misschien wel zegt, ja, ik heb dat ook allemaal gedaan en geprobeerd om mensen bij Jezus te brengen. Mijn kinderen, mijn familie, mijn buren, mijn vrienden. Maar het is niet gelukt. Als u nou eens zou weten wat er in mijn leven is gebeurd. Nou ja, bijzondere dingen, maar bijzonder ellendige dingen. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, lijken deze geschiedenissen voor mij meer een soort ideaalplaatje. Jezus spreekt je aan en je draait om als een blad aan de boom. Ik wou dat het zo was. Kinderen hebben genoeg over Jezus gehoord, maar ze moeten er niks meer van weten. Mooi dat u het troost uitput, moeder, maar voor mij hoeft het niet meer. Of misschien zeg je wel, nou, ik ben eens aangesproken door Jezus. Net als Andreas, net als Filippus. Maar die grote dingen, ik zie ze niet of ik zie ze niet meer. En eigenlijk moet ik voor mezelf concluderen, nou, voor mij is Jezus allang van zijn voetstuk gevallen. Nee, niet omdat de duistere zaken aan het licht kwamen, maar omdat hij voor mijn gevoel steeds niet thuis geeft als ik hem nodig heb. Maar laten we dan nog eens naar het begin en het eind van onze schriftlezing gaan. Want wat staat daar? Johannes, die over Jezus zegt: daar is het Lam van God. Jezus die zichzelf de mensenzoon noemt. Jezus, het Lam van God. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een dartel lammetje dat rondhuppelt in de wei? Vrolijk, onschuldig? Nee, nou, wel onschuldig. Maar niet vrolijk, want Jezus is een lam dat zal worden geslacht. Een lam dat van alle kanten wordt aangevallen, wordt verscheurd. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En die gruwelijke machten van het kwaad, ja, die zijn er. Ze spannen zich tot het uiterste in om het lam te vernietigen. En dat lijkt ze nog te lukken ook. En dan Jezus, de mensenzoon. Hij die gekomen is om Gods koningschap op deze aarde uit te oefenen. Hij die echt mens is. Hij wordt straks gevangen genomen. Jezus die precies weet wat de ander nodig heeft. Die een omkeer in mensenlevens weet te bewerkstelligen. Hij die geen enkele zonde deed, nooit iets verkeerd gedaan. Hij wordt gevangen genomen. Gekruisigd. Gedood. Het Lam van God, die mensenzoon. Hij stapt zelf van zijn voetstuk af. Jezus komt naast ons staan. Vanavond kijkt hij u aan en zegt hij: ik ben in de diepste diepte geweest. Ik heb mijn leven gegeven. Ook voor jou was ik bereid om vanuit de hemel af te dalen naar de aarde om mezelf op te offeren. Was bereid om de woede, de toren van God over alles wat jullie verkeerd hebben gedaan te ondergaan. En juist daardoor is de weg naar God weer vrij. Ik ben die weg. Want dat lam verslaat de leeuw. En die mensenzoon is juist doordat hij onder ons heeft gewoond, heeft geleefd, is gestorven en werd eens opgestaan voor ons het heil verkregen. Het lam spreekt u en jou vanavond aan. En zegt: volg mij met al je verdriet, met al je vreugde, met alles wat je bent en hebt. Ik ken je, of je nu een mens zonder bedrog bent of de grootste zondaar. Bij mij is er redding. Bij mij is het goed. Want ik ben de mensenzoon. En het Lam van God. Die Jezus vraagt van u, van jou, om zijn getuige te zijn. Nee, niet om mensen te gaan overtuigen. Maar om hen te wijzen op Jezus. Iets van zijn grote daden door te geven. Misschien ook wel van je eigen ervaringen met hem. Nou, als je hem kent, dan wil je uiteindelijk ook niets liever. Want Jezus, hij is het Lam van God, de mensenzoon. De hoogste Heer, waardig heilig en rechtvaardig. Ja, niemand is als hem. Amen. Samen danken en ook voorbeden doen. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, tot u komen wij. Nu we bijna aan het eind van deze dienst gekomen zijn, om u te danken, Heere. U alleen bent en die lof en eer waardig. Heer, omdat u de hoogste Heer bent, heilig, rechtvaardig, een stralend licht, een morgenster. En daarom willen wij u prijzen. Heere Jezus, u bent God, maar u bent ook het Lam van God. U gaf alles voor ons. Als we dat tot ons door laten dringen, dan worden we stil. Kunnen we met ons verstand niet bij. Dat moet ons telkens weer aangezegd worden. Heere, u wilt ook onze verlosser zijn. Door uw offer ons redden van al het verkeerde, van al het kwaad. En van deze wereld, maar ook van het kwaad wat er is in ons eigen hart. Heere, we bidden u, geef dat we u kennen, hart voor hart, hoofd voor hoofd. Dat we die grote daden van u erkennen en herkennen, toch ook in ons eigen leven. Dat we vanuit de liefde tot u ook uw getuigen willen zijn. Heer, u weet op wat voor manieren wij al niet aangesproken zijn. Misschien was vanavond wel de zoveelste keer dat u op de deur van ons hart klopte. Heer, wilt u dan ook binnenkomen? En geven dat we ons met lichaam en ziel aan u toevertrouwen. In het vertrouwen dat wat u doet goed is. Zo willen we u ook bidden voor die mensen in onze omgeving. Die wij misschien wel naar u toe willen leiden. Maar het is vanuit ons perspectief mislukt. Ze gingen andere wegen. Heren, wat kan dat pijn doen? Wat kan dat moeilijk zijn? geeft u ook dan kracht. En wilt u zich over hen ontfermen. U weet wel raad met al die weerstanden. U weet wat goed is, Heere. Zo willen we u ook bidden voor hen die slachtoffer zijn geworden. Van misbruik op wat voor manier dan ook. Een losse zin in de preek kan zo heel wat oproepen. We bidden u, Heer, ontfermt u zich. Wilt u ook dan geven wat nodig is. Jij wilt u bovenal zelf aanwezig zijn. Heren, we willen u ook vragen of u wilt zijn met deze gemeente. Tegen het werk wat er gedaan mag worden. U zei met uw dienaar, meneer Opperthof, die ook hier zijn werk mag doen. Geeft u ook hem alles wat hij nodig heeft. Dat bidden we ook voor de kerkenraad. En eigenlijk voor ons allen zoals we hier staan of zitten. Geeft u kracht om uw getuige te zijn. Geeft u ook dat heilige vuur. Dat ook uw getuigen willen zijn. Dat we ook die stap zetten, ook als we er zelf geen zin in hebben misschien. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wees met broeders en zusters die er niet in alle vrijheid zoals wij hier vanavond bij elkaar kunnen komen. Die gebrek lijden. Die het moeilijk hebben. Heer, ontfermt u zich over hen. Zo willen we u vragen of u ook met ons wilt zijn, ook als we de nieuwe week ingaan. U weet ook hoe we misschien naar die week uitkijken. Of er juist tegenop zien. Wees ons nabij, stap voor stap. En opent u ook onze ogen. Voor het feit dat we onze weg niet alleen hoeven te gaan. Maar dat u erbij bent. We bidden u voor uw volk Israël, het volk van het verbond. Heere, opent u ook hun ogen, voor zover ze u nog niet kennen. U zelf belooft, Heer, dat eens heel Israël in zal gaan. Geeft u dat die dag aan mag breken. En zo willen u ook bidden of u het verkeerde wat er vanavond was in ons denken, in ons spreken, of u dat wilt vergeven. En zo mogen we u het gebed bidden dat u, Heere, onszelf geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zo samen ons slotlied zingen, Psalm 136, maar voordat we dat gaan doen, worden onze gaven ingezameld en de Heere zegenen u en uw gaven. Daarna zingen we dus Psalm 136, daarvan de versen 1, 3 en 13, waar het ook gaat over die goedheid van God, die goedheid ook waar we vanavond over gehoord hebben. Hij gaf zijn zoon het lam van God, de zonde van de wereld, wegneemt. Psalm 136. Versen 1, 3 en 13 zingen we nadat we onze gaven hebben gegeven. tierenheid van die God is zo groot dat hij ons ook zijn zegen voor deze week wil meegeven. Ga dan heen in vrede. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere hij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.